Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Beurs en Beleggen, de podcast van eToro voor de Nederlandse belegger. Ik ben Jean-Paul van Oudheusden en ik neem iedere week de meest spraakmakende beursberichten met je door, zodat je in korte tijd helemaal op de hoogte bent, terwijl je op weg bent naar je werk, actief bent in de sportschool of waar en wanneer je maar tijd hebt. Houd er rekening mee dat deze podcast uitsluitend bedoeld is voor informatieve en educatieve doeleinden. Luister aan het einde van de aflevering ook naar de aanvullende verklaringen. Let's go! Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. We zijn aangekomen bij aflevering 40 en het is vandaag maandag 24 maart 2025. De beurzen zoals we die op dit moment zien, ja, die zijn een beetje in onzekerheid, een beetje twijfelachtig. Er is onduidelijkheid over het exacte beleid van de overheid in de Verenigde Staten. Ook in Europa na de Duitse verkiezingen is het niet allemaal zo duidelijk als dat het was. Wat gebeurt er in Duitsland? Hoe werkt dat dan door in Europa? Nou, over dat soort dingen gaan we het dadelijk hebben in het eerste onderwerp. Maar ja, dan heb je ook nog een tweede en een derde onderwerp. En dan doe ik het deze week iets anders. Ik heb zelf drie grote onderwerpen die ik volg. Dat heeft eigenlijk allemaal te maken met de transities in de wereld. Zoals ik er naar kijk, heb je de digitale transitie, alles naar technologie. Je hebt de energietransitie, overgang van fossiele brandstoffen uiteindelijk naar een vorm van duurzaam of een mix. En je hebt de mobiele transitie, auto's, maar ook andere middelen van vervoer. En op het moment dat het wat rustiger is, dan ga ik altijd op die onderwerpen de diepte in. Dus het tweede onderwerp vandaag ga ik specifiek met je kijken naar Google. Want de Magnificent Seven, de grote tech-aandelen, die liggen er dit jaar helemaal niet zo goed bij. Nou, het is een beetje te veel om ze alle zeven te bespreken. Maar bij Google zie je wel dat het zoeken ook concurrentie krijgt van andere websites. En het is interessant om te kijken of dat nu al gevolgen heeft voor het aandeel Google. En het derde onderwerp, dan komen we uit bij combinatie van technologie en mobiel, BYD, de grootste Chinese autoproducent van elektrische auto's, die presenteerde vandaag de jaarcijfers. Ja, en dat is aardig om daar eens even het over te hebben en ook te filosoferen over wat kan je daar nou mee als belegger. Nou, laten we snel van start gaan. Ik heb het eerste onderwerp genoemd, 2 april tarievendag. Waar komt dat vandaan? Ja, Donald Trump, je kent hem inmiddels wel, die heeft gezegd 2 april, dan is het de dag dat wij de verhoudingen internationaal gaan herstellen. Dan komen we als Amerika voor ieder land met specifieke hogere importheffingen. Nou, waar is dat op gebaseerd? Hij zegt, ja, als je kijkt, in een tijd, we hebben als Amerika de wereld heel erg geholpen, maar dat is nu scheef gegroeid. Er zijn landen die hebben veel hogere importheffingen op Amerikaanse producten dan wij hebben op producten van hun. Ja, en wij hebben nu zelf een hoge staatsschuld. Wij moeten zelf de broekriem ook aantrekken. Dus zo bezien gaan we gewoon even een andere onderhandeling in met de verschillende landen. Ja, wie gaat dat nou merken? Ja, dat zijn met name de landen in wat meer opkomende markten. Want die kunnen minder een vuist maken tegen het geweld van Amerika. En die zullen dus moeten denken van ja, geven we maar toe. Gaan we er maar in mee en accepteren we het maar. Ja, of gaan we ons richten op binnenlandse consumptie. Dus minder exporteren naar Amerika en meer binnen de eigen landsgrenzen doen. Maar als je niet zo'n grote markt hebt, is dat natuurlijk een probleem. Dus dan zal je al snel denken van, nou ja, oké, dan moeten we er misschien maar tot op zekere hoogte in meegaan. Maar ja, als je erin meegaat, met een president die onderhandelt, kan het zomaar zijn dat er morgen weer een nieuwe onderhandeling voor de deur staat. Dus echt fijn is dat niet. In afwachting daarvan deze week kijken de markten dan naar macrocijfers. We hebben vorige week Jerome Powell gehad van de Federal Reserve. Die was heel duidelijk. Ik mag altijd graag naar de man luisteren. Ik vind toch dat hij het verstandig doet. Lang niet iedereen is met hem eens. Maar hij zei, ja, zoals wij naar de cijfers kijken, we weten de impact van die tarieven, van die importheffingen ook nog niet. Maar zoals we het nu inschatten, voorzien we een wat lagere economische groei in Amerika. Niet 2,1% dit jaar, maar 1,7%. Ja, en verwachten dat de inflatie toch weer wat gaat oplopen. Nogmaals, we weten het niet, maar dat denken we. Richting de 3%. Nou, dat is natuurlijk precies zoals de regering Trump het niet wil hebben. Dus nu gaat het erom, wie heeft er dan gelijk? Deze week op donderdag komen er weer cijfers uit over de banenmarkt in de VS. En op vrijdag komen er inflatiecijfers, de zogenaamde personal consumption expenditures. Ja, en dan krijgen we weer wat meer datapunten. Waarschijnlijk wordt er dan gezegd, het is nog te vroeg. Maar dan krijgen we toch een idee welke kant de trend uitgaat. Ja, hetzelfde beeld hebben we eigenlijk een beetje in Europa. Want daar heeft Friedrich Merz de Duitse verkiezingen gewonnen. Nou, die heeft eigenlijk maar één optie om een coalitie te maken. Dat is met de SPD van Olaf Scholz, de zittende bondskanselier. Maar moeten ze wel opschieten, want ze hebben nu nog net een meerderheid. Kunnen ze er nog wat dingen doorheen krijgen? Daar komt het grote investeringspakket van zo'n 800 miljard euro vandaan. Dat was een opsteker. Maar de coalitie is nog niet gevormd. Ja, en dat zal toch nodig zijn om verder te komen. En de grote vraag daarbij is, gaat Duitsland zich scharen, zou je kunnen zeggen, achter landgenote Ursula von der Leyen die de EU leidt? Of gaat Berlijn toch proberen wat meer macht naar zichzelf te krijgen onder het motto, ja, die EU von der Leyen heeft het nu 5 jaar gedaan, dat heeft niet veel opgeleverd en Merz wil het anders. Nou, ook hier heel veel vragen. Dus waarom kijken we nu uit naar 2 april tarievendag? Dat geeft nog geen zekerheid, maar wel meer duidelijkheid. En ik heb het even voor je op een rijtje gezet. Canada, Mexico, die zitten nu al op 25% extra belasting vanuit de VS. Voor China wordt er gedacht dat het misschien uiteindelijk uitkomt op 20-40%. Voor de EU zo'n 10-25%. Voor die twee regio's is het maar de vraag, wat gaan zij er dan tegenoverstellen? Zij gaan zeker ook wel komen met tarieven op Amerikaanse goederen. En daar zit natuurlijk het risico in. Als dat uit de hand loopt, hè, als daar stroeve onderhandelingen uitkomen, ja, dan kan dat echt de hele wereldwijde markt raken. Maar tegelijkertijd weten we ook dat iedereen juist, daar hadden we het vorige week nog over in de podcast, gewoon wel die groei wil aanwakkeren. Dus ja, politieke onderhandelingen. India wordt ingeschat op zo'n 20-30%. Landen als Japan, die hebben wat minder daarmee te maken, om misschien op zo'n 5-10%. Ja, en voor de BRICS-landen, die landen waarvan Amerika denkt, nou, die zouden op een gegeven moment wel eens een keer een alternatief voor de Amerikaanse dollar willen maken, zich steeds verder weg willen trekken uit de wereld die wordt gedomineerd door de VS. Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika. Ja, daar wordt gezegd dat daar wel eens een keer, als ze de verkeerde dingen doen, de dingen die Amerika niet wil, hè, maar de vraag of dat verkeerd is, maar zo legt Amerika dat uit, dat dan die importheffingen zelfs naar 100% zouden kunnen gaan. Nou ja, er zijn allemaal geruchten, er wordt ook geschermd met op 2 april komt er een lijst uit met de 15 dirty countries, hè, de vieze landen die echt het te bond maken in de ogen van Amerika. Nou, dus nog een hoop stof doet opwaaien zonder al te concreet. Ik heb eens even gekeken, hè, welke bedrijven uit de AEX lopen nou het meeste risico om geraakt te worden. En dan kom je toch uit bij ASML Philips. Volgens de letter van de wet, want zij exporteren veel naar Amerika voor grote bedragen. De vraag is natuurlijk, wordt er voor ASML een uitzondering gemaakt? Nou, ik weet dat nog zo net niet. Je kan zeggen, ja, maar ze hebben die machines echt nodig. Nou ja, we zullen eens kijken. Ik denk het wel. Dat Trump laat toch ook doorschemeren, nou, er zal wel enige flexibiliteit zijn. Maar als je het mij vraagt, is de onderhandelingspositie van ASML wel minder goed dan dat die was. Maar ik hoop dat ik ongelijk krijg. Nou ja, Shell, AkzoNobel zijn bedrijven die wel geraakt zouden kunnen worden. Ja, en misschien Heineken, wat toch ook veel exporteert. Het minst geraakt in de AEX. En dan kom je uit bij bedrijven als Unilever. Die hebben er toch veel meer van opkomende markten. KPN, Ahold Delhaize, die hebben veel supermarkten. Maar ja, die kopen lokaal. Dus daar ga je, er hoeft niet geïmporteerd te worden. Bedrijven als Randstad, ING hebben niet heel veel exposure naar de Amerikaanse markt. Ja, en als je andere bedrijven wil hebben buiten de AEX, je kan altijd eens kijken naar geen adviezen, hè, je weet het. Maar Azer, Nedap, de voormalige Nederlandse apparatenfabriek, TKH, het voormalige Twentse Kabel. Misschien bedrijven die ook toeleverancier zijn van de Duitse markt. Dat kan allemaal interessant zijn. Nou, samenvatting van dit kopje. Tarieven zorgen voor veel onzekerheid. Als ze worden ingevoerd, is het slecht voor de groei. 2 april is tariefendag en dan weten we meer. Raak door met het tweede onderwerp. Ja, en de aanleiding daarvoor is als je kijkt naar de rendementen van de zogenaamde Magnificent Seven aandelen, 6 grote technologie aandelen, die zijn dit jaar niet om over naar huis te schrijven. Meta-platform staat op plus 2% rendement dit jaar en dat is dan genomen tot en met dit weekend. Dus deze maandag is niet meegerekend. Dat is de enige die in de plus staat. Microsoft staat op min 7, Amazon min 11, Nvidia min 12. Google, Alphabet, min 13, Apple, min 13, allemaal afgerond. En Tesla zelfs op min 38%, omdat Elon Musk een heleboel vijanden aan het maken is met zijn optreden voor de Amerikaanse regering. Nou, wat ik al zei, het gaat te ver om ze allemaal te bespreken. Maar als ik er nou eentje uitpak, vind ik de business case van Google heel interessant. Het is een mooi bedrijf, heeft veel gebracht. Het is ook enigszins eenzijdig. Het grootste deel komt gewoon nog steeds uit advertenties. Bij Google Search, Google Maps, noem maar op. Allerlei plaatsen op het platform waar ze advertenties kunnen verkopen. Nou, de koers van Google is dus ook naar beneden, maar met name ook de waardering van het aandeel Google. Ja, zakt redelijk ver weg. En in ieder geval voor het gevoel. We kijken dan naar de zogenaamde verhouding tussen de koers en de verwachte winst. Nou, dat kan je altijd vergelijken historisch gezien. Dat getal zegt je misschien niet zoveel. Op de eToro Academy leggen we trouwens allemaal dit soort jargon uit. Staat ook gewoon online. Maar je ziet nu dat Google een koers-winstverhouding heeft van 18. En dat is eigenlijk aan de onderkant van wat we de afgelopen 10 jaar hebben gezien. Als aandelen een lage waardering hebben, dan zou je kunnen denken, is er dan wat aan de hand? Zijn ze de concurrentiestrijd aan het verliezen? Als je er dan in zou stappen en je hebt een bedrijf wat echt gewoon steeds minder klanten heeft, ja, dan kan dat een zogenaamde value trap zijn. Hoe is dan de gedachtegang? De gedachtegang is, ja, eigenlijk iedereen zoekt, of moet ik zeggen, zocht via Google, de zoekmachine van Google, op het internet. Maar tegenwoordig heb je allemaal van die AI-modellen, ChatGPT, Perplexity, Grok van X, van Twitter, DeepSeek uit China. En daar wordt meer gebruik van gemaakt. Dus ja, misschien is Google wel zijn shine aan het verliezen. Nou, als we dat op een rij zetten, er zijn voor's en tegens. Als we kijken naar wat we kunnen vinden. Kijk, waarom dat je zou kunnen denken, ja, met Google dan gaat het niet goed. Er zijn gewoon heel veel geruchten. Als je op social media kijkt, zijn veel mensen actief die zeggen, ja, ik gebruik Google niet meer, ik ben geswitcht naar wat anders. Ik vind dat Google bij de zoekfunctie krijg je veel te veel advertenties in de resultaten. Dat wil ik niet. Die andere, ChatGPT, Perplexity, die hebben helemaal geen advertenties. Dat zoekt makkelijker en ik kan uitgebreidere vragen stellen. Een andere reden waarom je zou kunnen denken, Google is het aan het verliezen, omdat de populariteit van die AI-modellen neemt wel toe. Zo had ChatGPT bijvoorbeeld in januari wereldwijd 4,7 miljard bezoeken. En zo'n Perplexity, dat is nog maar in opkomst. Er zijn niet heel veel mensen die dat gebruiken, zat in januari op zo'n 132.000 bezoeken. Het is misschien niet zoveel als Google, maar toch, zeker die 4,7 miljard van ChatGPT, toch iets dat je denkt, nou, hoeveel marktaandeel zouden die inmiddels al hebben? En dan blijkt dat allemaal nog wel mee te vallen. Maar als dat toeneemt, kan dat wel een bedreiging gaan vormen. Nou, wat je ook ziet bij die andere modellen, is dat die ook aan het innoveren zijn. Google wat dat betreft heeft nog niet zo heel veel laten zien. Maar die andere modellen, daar kan je vaak langere vragen stellen met meerdere subonderdelen. Je kan ook aangeven bepaalde data te gebruiken. Je kan aangeven, joh, neem even de tijd om wat langer te zoeken, om mijn antwoorden te verbeteren. Nou ja, en dat zou natuurlijk wel een reden kunnen zijn als Google daar niet een voetje bij kan zetten. Dat mensen dan denken, ja, ik vind een andere zoekmachine gewoon echt fijner. Nou ja, en dan tot slot, hè, die advertenties. Google zet daar zo'n 175 miljard dollar aan om. Tenminste, dat was in 2024. En die andere modellen zijn gratis. Maar ja, kijken we dan even naar de andere kant, dan zie je dat Google, aan de cijfers, dat Google nog steeds dominant is. Ik noemde 4,7 miljard bezoeken voor ChatGPT. Google zat in januari op 140 miljard bezoeken. Wat je ook ziet is dat 99% van de mensen die wel eens zoekt op internet, die geeft nog steeds aan dat ze Google gebruiken. En die gebruiken dan zo'n andere tool erbij. Dus wat dat betreft is het meer overlap. Er wordt gewoon meer gezocht, geëxperimenteerd. En het is geen vervanging op dit moment. Ook hier geldt trouwens voor Google. Ik ben ook niet op weg naar een advies. Hè. Ik probeer gewoon te delen wat ik op het internet ben tegengekomen. De cijfers van Alphabet zelf, van het moederbedrijf van Google, laten nog geen stress zien. Als ze zouden denken dat ze veel minder inkomsten gaan krijgen, dan moeten ze op een gegeven moment een winstwaarschuwing geven bijvoorbeeld. Nou ja, en dat is wel iets om op te letten in de markt, of je dat voorbij ziet komen. Nou, mensen kunnen zich irriteren aan die advertenties, maar ja, ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Grok moeten uiteindelijk natuurlijk ook allemaal een verdienmodel hebben. Nu investeren ze nog, dus maken ze verlies op die modellen. ChatGPT probeert het wel met een maandabonnement van $20 of $30. Maar als mensen iets gratis kunnen krijgen, zullen ze dat doen. Dus het is ook de vraag of Google op een gegeven moment betalingen gaat introduceren. Dat zou wel echt iets nieuws zijn. Google zit zelf in ieder geval niet stil. Ik zei het al, ze hebben tot op dit moment nog niet zo heel veel laten zien. Maar je kan er natuurlijk op wachten. Achter de schermen wordt daar echt wel wat voorbereid. Dus de conclusie van het hele verhaal is, er is zeker een gedeeltelijke verschuiving. Er zijn experimenten, maar het is geen boeggolf die op dit moment over Google heen komt. Ja, dus anders gezegd, Google loopt wel het risico om wat glans te verliezen. Maar zeker op dit moment is er geen aanleiding om te denken dat het hele koninkrijk verloren gaat. Nou, dan nog even over die waardering. De waardering ligt historisch op een koers-winstverhouding tussen de 18 en de 28. Het gemiddelde is zo'n 22 keer. Nu is het zo'n 18 keer, dus aan de onderkant van die bandbreedte. Kijken we naar de andere divisies, bijvoorbeeld een divisie Other Bets, dan is dat allemaal niet materieel. Dus waar je echt wel naar wil kijken is, hoe gaat het met de advertentieomzet van Google? En mijn eigen conclusie daaroverheen is daarom, ja, hou gewoon goed in de gaten wat mensen in jouw eigen omgeving doen. Dat is echt wel interessant en daar kan je vaak meer informatie vandaan halen dan dat je denkt. Door gewoon eens met mensen te over hebben, joh, gebruik jij Google nog om te zoeken? Ben je overgestapt naar ChatGPT? Gebruik je dat daarnaast? Heb je andere tools die je interessant vindt? En op een gegeven moment, de adoptie is nu nog laag, maar als je dus andere modellen steeds vaker terughoort, dan moet je toch ook eens gaan afvragen wat dat op een gegeven moment voor het aandeel gaat betekenen. Los natuurlijk van de publicaties van het bedrijf zelf. Vanaf 11 april begint er weer een cijferseizoen. Google zelf zal dan waarschijnlijk de resultaten over het eerste kwartaal bekendmaken. Ik schat zo in aan het einde van de maand april. Ja. En dan weten we in ieder geval weer wat meer. Ga ik dan tot slot door naar het derde onderwerp en dat is BYD in combinatie met robotics. BYD, voor de mensen die dat niet kennen, is een Chinese, van origine is het een batterijenmaker, maar het was een batterijenmaker zonder een product wat ze op grote schaal konden verkopen. En toen zijn ze begonnen met elektrische auto's. BYD maakte eerst ook andere auto's, maar daar zijn ze met een verbrandingsmotor, zijn ze in 2022 mee gestopt. En nu maken ze nog uitsluitend elektrische auto's. En die zijn verdeeld tussen plug-in hybrids en 100% elektrische auto's. Nou, qua aantallen zijn ze Tesla al voorbij gegaan. BYD is marktleider op de uiterst competitieve Chinese markt. Ze zijn Tesla al voorbij. Ze waren eerst Tesla voorbij in het totale aantal auto's. Ze zijn mensen, ja, maar Tesla doet alleen maar batterijauto's, 100% batterijen. Maar ook daar zijn ze Tesla voorbij. En nu vandaag publiceerden ze de jaarcijfers over 2024. En wat er al aan zat te komen, ze zijn nu ook in omzet. Tesla voorbij. BYD realiseerde een omzet van $107 miljard in 2024. En Tesla zat afgerond op de $98 miljard. Nou, bij de winst is het nog andersom. BYD rekent een wat lagere marge, verkoopt ook veel meer goedkopere modellen. Er zit ook minder marge op. Dus ze komen uit op een winst van 5,5 miljard. Ook weer omgerekend vanuit de Chinese yuan. En Tesla zit nog op $7,1 miljard. Ja, je kunt er natuurlijk op wachten totdat daar ook stuivertje wordt gewisseld. Kijk, wat ik zelf intrigerend vind, is de innovatiestroom die BYD doorvoert als gewezen batterijenmaker. Een van de dingen waar ze nog niet zoveel over gezegd hadden was over software. Nou, dat hebben ze een maand geleden wel gedaan. Ze noemen dat God's Eye, zelfsturende software. Nou, dat werd heel erg goed ontvangen en dat zorgde ervoor dat het aandeel eindelijk weer eens een keer in de lift zat op de beurs en naar een nieuwe all-time high ging op dat moment. En daar staat het nu nog steeds in de buurt. Maar vorige week kwamen ze met nog een innovatie, dat ze nu zeggen van ja, we hebben een batterij ontworpen en die is in 5 minuten op te laden voor een afstand van 1000 kilometer. Nou, je weet natuurlijk, een van de grote bezwaren tegen elektrische auto's is dat je er niet ver genoeg mee kan komen en dat het opladen zo lang duurt. Dus als dat echt op grote schaal naar de 5 minuten kan, ja, dan hebben we hier gewoon te maken met een doorbraak. Als je dat vergelijkt met Tesla, die zitten met een afstand van 500 kilometer, de helft, duurt ongeveer 15 minuten. En er zijn nog wel andere merken die zitten daartussenin, maar die 5 minuten van BYD, ja, dat is echt baanbrekend. Nou is het wel zo dat ze zeggen, ja, om dat effectief te laten zijn, moeten we door het hele land wel 4000 nieuwe laadstations maken met over de 100.000 laadpalen. Want anders gaat het niet werken. Dus het is niet zo dat dit morgen allemaal al gedaan is. Maar de ontwikkelingen gaan daar wel heel erg snel. En als klap op de vuurpijl zag ik dit weekend een bericht voorbij komen dat BYD weer een nieuw model heeft. In de lijn Quin, Q-I-N, hebben ze nu de Quin L. Quin hebben ze al heel veel auto's van verkocht, maar niet het type L. En dat is gewoon een directe concurrent voor de Tesla Model 3. Maar even afgerond voor de helft van de prijs. Ze zetten dat nu te koop voor $16.500 op de Chinese markt. Daar zijn nog geen importheffingen mee gerekend. En een Tesla op de Chinese markt, die kost op dit moment nog steeds 33.000. Dus ja, Tesla wordt steeds meer met de rug tegen de muur gezet. En dat kan er natuurlijk ook nog wel bij voor Elon Musk. Alhoewel hij natuurlijk een deel van de ellende ook aan zijn eigen opstelling heeft te wijten. Ja. Maar ik kijk graag meer naar de technische specs. Ja, als je ziet wat BYD allemaal brengt en tegen die prijzen. We hadden al in een eerdere aflevering van de podcast Xpeng, die in de joint venture met Volkswagen de Mona 03 heeft gemaakt. Dat kost ongeveer hetzelfde als die Quin L. Ja. En dan zie je dat die Chinese merken gewoon klaar zijn om de wereld te bestormen. Want voor consumenten die gewoon van A naar B willen en het ze niet zo heel veel uitmaakt in wat voor auto dat ze rijden, ja, die zullen al heel snel bij een tarief uitkomen. En dan ben je weer terug bij het eerste onderwerp. De vraag is natuurlijk, welke landen gaan nou welke importheffingen rekenen om maar te zorgen dat ze de Chinezen buiten de deur houden? De verwachting is dat dat in Europa maar mondjesmaat gaat gebeuren. Maar het is allemaal niet zeker, dus daar moeten we op wachten. Maar dit zijn in ieder geval, hè, qua technologie is het even hoogwaardig als westerse concurrenten. En daar is het China om te doen. Ze hebben jarenlang heel veel verkocht, zeg maar via de Alibaba's, via AliExpress, goedkopere producten. Maar dit is het eerste model waarbij ze laten zien ook hoogwaardige technologie te kunnen maken. Nou, mocht je nog afvragen welke landen rijden nu de meeste Chinese auto's rond, ik heb het alleen maar relatief, dus ten opzichte van het totale aantal auto's. Ja, dan staat Rusland op 1, maar ja, die kunnen ook bijna geen auto meer uit het westen krijgen. Andere landen die je tegenkomt zijn onder andere Mexico, Thailand, België. Dus relatief, hè? Niet in absolute termen, maar relatief gezien rijden daar veel Chinese auto's. Brazilië, maar ook landen als het Verenigd Koninkrijk en Australië zie je dat er al relatief veel Chinese auto's, niet alleen die van BYD, maar in zijn algemeenheid rondrijden. Nou ja, Waar dan heen vanaf hier? Kijk, door de hele industrie wordt een zelfrijdende auto eigenlijk gezien als een robot. En robots, daar had Jensen Huang, de CEO van Nvidia, het ook al uitgebreid over. En robots zie je steeds meer in opkomst komen. Het is echt de verwachting in de komende 10 jaar dat er heel erg veel nieuwe robots in gebruik worden genomen. Omdat de randvoorwaarden daar steeds meer voor komen. Nou, waar hebben we het dan over? Misschien heb je zelf wel eens een keer de robots gezien van Boston Dynamics op filmpjes. Die dan een dansje kunnen doen of over een trap kunnen lopen. Nou, die zijn er eigenlijk al heel lang. Dat is al niks nieuws. Maar daar is niet echt een hele goede toepassing precies voor gevonden. Die heb je wel bij bedrijven als Intuitive Surgical en Boston Scientific. Die maken medische robotarmen, robots die kunnen helpen in het ziekenhuis. Alle namen die ik noem, geen enkel daarvan is een beleggingsadvies. Het zijn alleen maar haakjes. Kan je zelf eens een keer kijken bij die bedrijven, als je ze niet kent, wat die in dit geval dan voor robots hebben. Meest aansprekende voorbeeld vind ik zelf, kom je weer bij de Magnificent Seven, is Amazon. Die hebben wereldwijd in de verschillende distributiecentra inmiddels al ruim meer dan 1 miljoen robots actief. 1 miljoen. En dus gewoon, die zijn ook in de praktijk, worden die ook gebruikt. Daar is een hele catalogus van. Er zijn 8 types die ze het meeste gebruiken. Dat gaat van robotarmen tot de robots die heen en weer rijden, noem maar op. Maar dat is een makkelijk bedrijf om eens te kijken van, goh, wat is er nu eigenlijk allemaal? Nou, China heeft ook dit echt op een hele hoge prioriteitslijst gezet om door te ontwikkelen. Er zijn heel veel robotshows. En dan moet je echt aan alles denken. Robots worden zelfs al ontworpen om actief te zijn in de ruimte. Maar ook onder de zeespiegel. Daar was dit weekend weer veel over te doen. Het eerste wat je waarschijnlijk gaat zien is wat we dan noemen in het gebied low orbit. Dus dat is eigenlijk zeg maar tussen de ruimte en de aarde in. Want daar kan je, daar kom je minder verkeer tegen. En als je dat goed organiseert, dan kan je daar bijvoorbeeld met drones, eigenlijk ook een voorbeeld van een robot, kan je makkelijk ook transporten laten plaatsvinden. Nou, waar komt dat onder andere allemaal vandaan? Een van de voorwaarden die er nodig is een heel goed 5G-netwerk. En 5G wil zeggen dat er met meer precisie kan worden gecommuniceerd. Het kan ook allemaal wat sneller. En dat is echt een noodzakelijke voorwaarde om in de komende 10 jaar, hou ik maar even aan, heel veel meer apparaten aan te sluiten op het zogenaamde Internet of Things, IoT. Nou ja, en voor de mensen die dan helemaal ver vooruit willen kijken, daarna zit er dan ook nog een keer 6G aan te komen. Ja, en dan krijg je het zogenaamde Internet of Everything. Dan kunnen apparaten ook met elkaar verbinden, met elkaar communiceren. Ja, en dat is gewoon fascinerend om te bedenken wat er dan allemaal mogelijk zou kunnen zijn. Nou zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, Jean-Paul, dat is echt allemaal hele verre toekomstmuziek. Nou, als je kijkt naar de zelfsturende auto's, wat er nu staat, naar de robots die al gebruikt worden, ja, dan kan je jezelf enthousiast maken om te denken, ja, het gaat allemaal echt nog wel jaren duren voordat dat op grote schaal is. Maar wat mij betreft is de conclusie, het gaat in ieder geval wel allemaal gebeuren. Het is geen fantasie waarvan je denkt, dit gaat hem niet worden. Dus als je hier nog een gat hebt in je ontwikkeling, dan is het denk ik erg interessant om daar wat filmpjes van te kijken, misschien wat artikelen, boeken over te lezen, omdat het ook gewoon een enorme invloed kan hebben op aandelen op de beurs. Je hebt bedrijven die wel mee kunnen komen en bedrijven die niet mee kunnen komen. Dat geldt voor management, wat snapt hoe ze robots kunnen inzetten, en management die dat niet snapt. En je hebt natuurlijk ook heel veel bedrijven die robots ontwikkelen en mogelijk maken, softwareontwikkelingen. Dus er zitten hier echt langjarige trends aan te komen. En dat is vaak belangrijk bij het vinden van een goed rendement. Nou, wellicht hebben we het daar een andere keer verder over. Hiermee kom ik aan het einde van deze aflevering van deze week. Fijn dat je weer helemaal hebt geluisterd tot het einde. Het leuke nieuwtje had ik ook wel in het begin kunnen zeggen. We hebben nu inmiddels 30.000 downloads van de podcast die een half jaar geleden begonnen is. Het zijn nog geen Maarten van Rossum aantallen. Maar het overtreft absoluut mijn verwachtingen. Vind je dit nou een interessante podcast? En denk je van, nou, er zijn nog andere mensen voor wie dat ook leuk is. Deel dat dan, alsjeblieft. Misschien, als je er enthousiast over bent, schrijf een review. Zou ik ook erg fijn vinden. En dan komen we wat hoger in de rankings. Macrocijfers op donderdag en vrijdag. Volgende week 2 april tarievendag. En daarvoor, op 31 maart, ben ik in ieder geval terug met aflevering 41. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Succes met je eigen belegging en heel graag tot de volgende keer. Je hebt geluisterd naar de podcast Beurs en Beleggen van eToro. Ga voor meer informatie naar eToro.com. Deze podcast is alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling of een aanbod van of een verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie van een bepaalde ontvanger en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten om onafhankelijk onderzoek te bevorderen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.